willen we uit de kleine profeet in het boek Jona opnieuw opslaan. Jona hoofdstuk 3. Ik wil alleen het laatste versje van hoofdstuk 2 hernemen, vers 10. Laten we daar beginnen. Dit zegt Gods woord. Toen sprak Yahweh tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Het woord van Yahweh kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Ninive en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Ninive, overeenkomstig het woord van Yahweh. Ninive was een geweldig grote stad. Het duurde 3 dagen om er doorheen te gaan. En Jona begon een dagreis naar de stad. Hij predikte daar en zei: nog 40 dagen en Ninive wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Ninive geloofden God. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hem. Toen dan het woord de koning van Ninive bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in de rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Ninive werd op bevel van de koning en zijn edelen omgeroepen: mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toon laten varen, zodat we niet omkomen. Toen zag God wat zij deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. U zult zich wel herinneren dat we vorige zondag hebben stilgestaan bij die eerste 2 hoofdstukken van dit toch wel opmerkelijke boekje, de 12 kleine profeten, waarin dat ons het verhaal verteld wordt van een profeet die absoluut niet gelukkig is met zijn zendingsopdracht, die hem door Yahweh God opgedragen is. Ja, in die mate zelfs dat hij in de tegenovergestelde richting een vluchtpoging onderneemt naar Tarsis, om daar in vrijwillige ballingschap te gaan weg van het aangezicht van Yahweh in de hoop alsnog aan zijn opdracht te ontkomen. Maar zijn zeereis naar het einde van de wereld is amper ingezet, of er breekt door toede van Yahweh God een enorme storm uit. Want Yahweh God heeft niet enkel zijn zinnen gezet op Ninive, om daar die afgodendienaars met een afschuwelijke reputatie te redden, maar ook Jona moet worden gered. En niet enkel uit de wateren van de dood, waarin dat hij door volharding en ongehoorzaamheid ondertussen terechtgekomen is. En dat blijkt al heel snel, wanneer na 3 dagen op de maag te liggen van dat grote zeedier die de schepper God beschikt had, Jona uitgebraakt wordt op het droge. Ja, het is precies zoals in het Monopoliespel. Nadat Jona Yahweh gebeden en gedankt heeft voor zijn aanstaande verlossing, krijgt hij de kaart: ga terug naar Af. Want Yahweh gaat hem opnieuw diezelfde opdracht geven, hebben we gelezen in 3 vers 2. Sta op, ga naar de grote stad Ninive en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. En deze maal lijkt het dat Jona meteen gehoorzaamt, want nu vertrekt hij wel in de juiste richting op weg naar Ninive. En tot hiertoe zou je zeggen, had alles goed. Maar de vraag is echter, wat geeft dat vrome gebed van weleer nu te betekenen voor zijn roeping? Gehoorzaamt Jona nu Yahweh God van harte? Wel, je heeft toch alvast begrepen dat het niet veel zin heeft om het woord van Yahweh te ontvluchten. En na een dagreis komt Jona in Ninive aan om daar de kortste preek te prediken sinds mensenheugen is ooit voorbereid. 5 woorden in de oorspronkelijke taal. Hij predikt en zei: nog 40 dagen en Ninive wordt ondersteboven gekeerd. En ja, ik zeg bewust de kortste preek ooit voorbereid, want wat was zijn opdracht ook alweer? Vers 2. Sta op, ga naar de grote stad Ninive en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Na 3 dagen in dat grote zeedier te hebben doorgebracht, zit er niet alleen een reukje aan Jona, maar ook als een boodschap als je het mij vraagt. Allereerst vernoemt hij nog niet eens de naam van de God die hem gezonden heeft. Alle profeten beginnen toch een godspraak met de woorden: zo spreekt Yahweh. En je mag toch verwachten dat Jona in Ninive gezonden is om daar de mensen uitredding aan te bieden. Maar Jona biedt de Nineviten helemaal geen uitkomst. Hè? Er valt hier niet eens een oproep tot bekering en zijn boodschap te bespeuren. Binnen de 40 dagen is maar jullie afgelopen, zegt hij. En daarmee is de kous af voor Jona. Kan ik me moeilijk inbeelden dat dat de precieze woorden zijn die Yahweh God hem gaf te spreken. Mensen dat je kan zeggen is dat Jona nog steeds niet gelukkig is met zijn nieuwe job onder de Nineviten. Toen de Jona nog in de buik van dat grote zeedier was, bleek hij wel heel enthousiast te zijn over de behoudenis van Yahweh. Maar dat enthousiasme is blijkbaar niet van toepassing op de grote nood van de Nineviten. Hè? En dat mag ons eigenlijk niet verbazen, mensen. Zijn modus operandi is volledig in overeenstemming met hoe hij erover dacht in de buik van dat zeedier. Herinner u zijn gebed in 2 vers 8. Wie de waardeloze afgoden aankleven, verspelen de goedertierenheid die hun deel kon zijn. Het is duidelijk, denk ik, dat er bij Jona geen grote liefde verloren gegaan is aan afgodendienaars. En dat hij er ook maar weinig woorden aan wil vuilmaken. Ja, de goedertierenheid van Yahweh is nu eenmaal niet van toepassing, hè? Voor die heidenen. En we zagen mensen de vorige maal in het eerste hoofdstuk bij zijn eerste confrontatie met die heidense bemanning op dat schip. Al geen fraai beeld van Jona. En ook in dat derde hoofdstuk hier in confrontatie met de Nineviten krijgen we wederom een weinig flatterend portret van Gods profeet, als je het mij vraagt. Maar dan moet je zien wat er gebeurt, mensen. Jona predikt maar 5 woorden. Maar kennelijk hebben de Nineviten ook maar 5 woorden nodig he, om te begrijpen wat hen te doen staat. We lezen in vers 5. De mensen van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in rouwgewaad en ging in het stof zitten. En Nineveh werd op bevel van de koning en zijn edelen omgeroepen. Mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaad gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren in ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan ze in de handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Mensen, als je die hoopvolle woorden van die stadhouder even tot u laat doordringen, krijg je dan geen déjà vu? Vergelijk dan een keer met die woorden van de kapitein in 2 hoofdstuk vers 6. Dan komt de kapitein bij Jona. Hoe kunt je zo diep in de slaap zijn, zegt hij, sta op, roep je God. En wat zegt hij dan? Misschien zal die God aan ons denken, zou hij niet vergaan. De koning zegt, wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Beide mannen koesteren hier de hoop dat de kans erin bestaat dat de God van Jona alsnog naar hen zal omzien. En met zekerheid kunnen we toch zeggen dat ze die hoop niet uit Jona zijn houding, nog uit zijn mond vernomen hebben. En toch geeft Jona in een belachelijke preek een uitwerking die de welste droom van iedere prediker overtreft. In reactie op zijn kortste prediking aller tijden komt er hier een geest van ongeziene ijver tot bekering. En er volgt in Nineveh een massale opwekking. Hè? Niet alleen mensen, maar al de schepselen van God in de stad bekeren zich spontaan. Werkelijk alles en iedereen, zelfs de schapen en de koeien, vasten en zak en as en blaten en loeien tot God die hen geschapen heeft. Dat is zo bedoeld, niet? Er zit een beetje satire en humor in dat boekje, mensen. En zoals dat we Yahweh God hebben leren kennen ondertussen, hoop ik toch, doet hij zijn naam en reputatie alle eer aan wanneer dat hij met minste teken van verandering dat hij ziet. Verandert van gedachte. Vers 10. Toen zag God wat ze deden, dat ze zich bekeerden van een slechte weg. En God kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Vrienden, elke Israëliet die deze woorden te horen krijgt, dat doet meteen bij hem een belletje rinkelen. Ja, wij merken dat niet meteen door de vertaling, maar in de oorspronkelijke taal lijkt deze bewoording als 2 druppels water op Gods reactie na de tussenkomst van Mozes bij de zonde met het gouden stierkalf. Exodus 32, vers 14. Toen kreeg Yahweh berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. En we lezen hier, en God kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. in de grondtaal nagenoeg exact dezelfde bewoording. En waarom? Met deze bekende woorden wil de schrijver van het boek Jona onderstrepen dat Gods ontferming en genade zich uitstrekt tot alle volkeren mensen. Is dat niet geweldig? Onze God zijn karakter is onveranderlijk. En daarom verandert hij ook snel van gedacht, hoe tegenstrijdig dat het ook mag klinken. Maar Jona, die verandert niet snel van gedacht, hè? We lezen namelijk in hoofdstuk 4, vers 1. Maar voor Jona leek dit heel verkeerd en hij werd woedend. Ja, nu komt de aap uit de mouw omdat Jona, toen God hem riep, weigerde om naar Ninive te gaan. We lezen in vers 2. Hij bad tot Jahwe en zei, oh Jahwe, waarom dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Dat probeerde ik te voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist dat u een genade en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid die berouw heeft over het kwaad. Lieve vrienden, kennelijk wist Jona dus van meet af aan dat Jahwe na zijn reputatie bij het minste teken van verontmoediging zou afzien van het kwaad dat hij gezegd had te doen. Ja, Jona kent zijn geschiedenis, hè? Hij herinnert zich bijvoorbeeld maar al te goed dat Jahwe in de dagen van de profeet Elia, de meest goddeloze koning die Israël ooit gekend heeft, direct tegemoet kwam nadat koning Achab slechts een klein beetje berouw had getoond. En daar zit Jona zijn probleem, maar nu met Nineveh. Hè? In zijn ogen stelt de verontmoediging van de stad Nineveh niet veel voor. Hè? Die afgodendienaars zijn zich gewoon bekeerd uit overlevingsdrang. Dan gewoon niks meer te verliezen, nee. Ja, voor Jona is die ijverige bekeringsdrang van de Ninevieten hier een grote klacht. Vandaar dat Jona van bij het begin al overbodig leek om Nineveh te waarschuwen voor Gods oordeel. Want ze er toch uiteindelijk weer niet meer van komen. Maar nu dat hij hier toch is, is Jona helemaal niet van plan om zich bij de situatie neer te leggen. Je valt nog liever dood dan Gods erbarming over de Ninevieten te accepteren. En hij maakt zijn verlangen bij God bekend. Ja, je mag al je verlangens bij God bekend maken. En Jona doet dat ook in vers 3. Nu dan, Jahwe, neem toch mijn leven van me weg. Het is immers voor me beter te sterven dan te leven. Maar Jahwe zei, bent u terecht in woede ontstoken. Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Wit van woede verlaat Jona hier meteen de stad. Om ergens ten oosten van de stad, altijd een veelzeggende windrichting in de schrift, ten oosten. Ja, uit protest en zitstaking te gaan, niet. Maar die laatste vraag van Jahwe, bent u terecht in woede ontstoken? Daar heeft Jona helemaal geen antwoord op gegeven, niet. Hoog tijd is voor Jahwe om de onredelijkheid van Jona's grote woede aan het licht te brengen. En de aanleiding daartoe is nogal een vreemde ontwikkeling in de tweede helft van vers 5. Hij maakte al voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten. Tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Maar ho, Jona weet toch maar al te goed wat er nu verder met die stad gaat gebeuren? Daarom is hij toch net zo kwaad geworden? Of meent hij nu werkelijk dat God op grond van zijn protestgebed alsnog de stad gaat omkeren? Is het daarom dat hij per se op de eerste rij wil zitten om dat schouwspel harder te slaan? En er is hier trouwens ook iets vreemd aan de gang met zijn snel ineengeknutseld afdakje volgens vers 6. Want we lezen daar, en ja, wij God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. En Jona was erg blij met de wonderboom. Jona is niet alleen een grote mislukking als profeet, maar er is kennelijk aan hem ook geen Bob de Bouwer verloren gegaan. Hè? Waarom zou Jahwe God anders uit medelijden de wonderboom beschikken, zodat Jona alsnog in de schaduw kan zitten? Cilinderhaast en elkaar geflanst afdakje bood niet meteen het resultaat dat Jona ervan verwacht had. En in zijn wijsheid grijpt de Heere God dit voorval aan om Jona de onredelijkheid van zijn woede voor de aandacht te brengen. Want herinner u, Jona die verweet de Nineviten dat hun oppervlakkige bekering ontoereikend was om aan Gods verschroeiende oordeel te ontkomen. Wel, evenzo bleek Jona zijn armtierig afdakje niet afdoende te zijn om hem te beschermen tegen de kwelling van de verschroeiende zon. En zoals Jahwe erbarming had met de Nineviten en hen genade schonk om aan het oordeel te ontkomen, wel, zo heeft Jahwe ook medelijden met Jona en voorziet hij in zijn genade dan een wonderboom, zodat hij alsnog schaduw heeft om Jona te verlossen van de verschroeiende zon. Hé? Zie de parallel, mensen. En let nu op wat God gaat doen. Vers 7. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde, toen de zon ophing, dat God een verzengende oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Je verlangde nou te sterven. En zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Ja, je had altijd morbide neiging, nee Jona? Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom. Jona zat daaronder zijn wonderboom die God in zijn genade had voorzien. Maar ja, je wenste dat God zou terugkomen op zijn genade betoon en dat hij de stad Nineveh alsnog zou omkeren in oordeel. Wel, wat dat Jona de Nineveten toewenst, dat moet hij niet zelf aan de lijve ondervinden. En op ene nacht maakt God zijn genadevolle voorziening van de wonderboom ongedaan, door een worm te beschikken. En wanneer dat die zon de ongenade begint te branden op zijn hoofd, en dat er zelfs de verschroeiende oostenwind opsteekt, ja, valt Jona bijna flauw van de verzengende hitte. Hij is woedend op God, om zijn wonderboom die hem ontnomen is. Vandaar stelt God nu Jona opnieuw de vraag. Of dat Jona zijn woede gerechtvaardigd is. En wat geeft Jona als antwoord? Vers 9, hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Daarop zei Jahwe, u ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht opstond en in één nacht verhing. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? Jona mensen die meent dat zijn grote woede wel degelijk gerechtvaardigd is. En nu komt Jona zijn tegenstrijdige houding hier aan het licht, hé? Als zijn eigen persoon betreft, is Gods erbarming en genade eerder vanzelfsprekend en een reden tot blijdschap. Maar als die zaal van de leven moet ondervinden wat hij de Nineviten toewenst, dan is hij furieus he, op God. En wat dat God Jona wil duidelijk maken, mensen, is dat zijn genade geen kwestie van verdienste is, maar ook geen privilege. Want enerzijds had Jona gelijk, inderdaad, de bekering van die Nineviten, dat kon ontkomen aan het oordeel niet rechtvaardigen. Maar God heeft geen genade betoond omdat de Nineviten dat verdienden, nee. Maar omwille van wie hij is. Denk aan de woorden in Exodus 33, vers 19. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Jona vindt Gods genade voor de Nineviten onrechtvaardig. Maar genade is iets dat je niet kunt uitleggen in termen van rechtvaardigheid. Gods genade zal altijd ondoorgrondelijk zijn. Want er zit geen logica in, hè, mensen? Als je genade zou kunnen uitleggen, dan is het geen genade meer, maar dan wordt het rechtvaardigheid. God betoont geen genade, opdat hij op een of andere manier iets verschuldigd zou zijn, hè? En dat geldt zowel voor Jona als voor de Nineviten. God betoont zijn onverdiende goedheid en genade zonder enig onderscheid aan Jood en Heiden. Omdat dat nu eenmaal zijn karakter is en omdat onze God dat zijn vreugde in vindt, mensen. En Jona die heeft helemaal niks he, om heel die wonderboom. Je treurt enkel om de schaduw die een wonderboom hem gaf en die er nu niet meer is. Je heeft enkel medelijden met zichzelf, mensen. Jona had niks van doen met heel die wonderboom. Het was Gods scheppingswerk. Maar in tegenstelling tot Jona geeft God enorm veel om het werk van zijn handen. Hemel en aarde is zijn tempelpaleis, hé. Hij houdt onnoemelijk veel van zijn schepping. En bijgevolg heeft God alle reden om medelijden te hebben met die 120.000 onwetende mensen en al dat vee in Nineveh. Nu aan het einde van dit boek gekomen, vrienden, zien we dat die heidense bemanning op het schep Yahweh God gevonden heeft. De koning en heel de bevolking van Nineveh Yahweh gevonden heeft, zelfs de koeien en de schapen en God gevonden. Maar de enige persoon die in het hele verhaal niet tot inkeer komt, is Jona zelf. Hij betoont nooit geen teken van berouw en hij heeft geen enkel schuldbesef. En nu mensen, in terugblik zie je dat dat het ontbrekende element is wanneer dat Jona bidt tot Yahweh in de buik van dat grote zeedier. Een oprechte bekering was zeer gepast geweest, hè? Maar we vinden enkel dat Jona dankbaar is omdat hij ontsnapt is aan de verdrinkingsdood. Lees het maar na. Zijn dankgebed, dat is een verontschuldiging zonder bekering. En zoals we dat heel vaak vinden in de schrift, eindigt dit verhaal van Jona met een open einde. Ja, net zoals bij het laatste gesprek tussen de oude broer en de vader in het verhaal van de verloren zoon, weet me ook niet of Jona na dit laatste gesprek met Yahweh God nog tot één keer gekomen is. En dat is doelbewust, die mensen. Omdat wij lezers in de spiegel zouden kijken en ons een keer zouden afvragen waar dat wij staan. Want ondanks het feit dat God Jona toch gebruikt om zijn plan te volvoeren, is Jona de minst sympathieke persoon van al die personages die hier in dat boek. Jona, dat is gewoon een rare kwast, die mensen. Een onaangename, irritante vent is dat. Hè? Want welk beeld van God vertoont Jona onder de mensen? Welk beeld laat hij zien van God? Hij betoont veel minder barmhartig en genadig te zijn dan de God die je beleidt te vreden. Hij heeft zelfs een hardgrondige afkeer van Gods langmoedigheid voor de Nineviten. Ja, hij zou die mensen dat veel liever zien bloeden dan dat ze zich bekeren. En die Assyriërs mogen er wel onbekend staan dat dat een meedogenloos volk is, dat geen genade kent voor hun vijand. Maar wat zijn hart betreft is Jona geen haar beter dan de mensen dat hij zo minacht. En mag ik u vragen, is dat ook ons handelsmerk om vergevingsgezind te zijn? Is dat wat wij onbekend staan in onze omgeving? Vinden we net als de God die we vereren, vreugde en mensen zonder enig onderscheid goedheid te betonen? Weet je, als er één zaak is die mij opvalt bij de Heer Jezus, als ik hem gadesla in de evangeliën, dan zijn er toch heel wat mensen die zich tot hem aangetrokken weten en graag bij hem in de buurt zijn. En geldt dat ook voor ons? Ik zie veel christenen die sowieso onder medegelovigen al weinig vrienden hebben, om nog maar te zwijgen van de niet-gelovige mensen uit hun omgeving. En zo zou geen teken aan de wand kunnen zijn dat er precies toch ook iets niet klopt. Zou het niet kunnen dat we evenals Jona moeten vaststellen, na al die jaren naar de kerk te gaan, dat Gods hart voor mensen nog steeds veel ruimer is dan dat van ons? Het is niet mijn bedoeling, vrienden, om ook maar iemand hier een schuldgevoel aan te praten. Maar langs de andere kant hebben we geen recht van klagen dat er nog maar menig mensen tot de Heer Jezus komen, als we niet bereid zijn om daar ook maar iets aan te doen. Hé. En dat is volgens mij ook de reden, mensen, waarom dat verhaal van Jona in het Nieuw Testament nooit uit zicht verdwijnt. Wilt u met me Handeling hoofdstuk 10 een keer opslaan? U allen bekend, want daar vind je het bekeringsverhaal van Cornelius, de Romeinse hoofdman. De bezetter van het beloofde land in die dagen. En Cornelius is een godsvrezend man. Hij krijgt daar een visioen waarin dat hij opgeroepen wordt om op zoek te gaan naar de apostel Petrus, die op dat moment waar verblijft in Joppe. Moest je het vergeten zijn? Joppe is de plaats waar Jona de boot in gaat, letterlijk en figuurlijk. En wanneer dat de volgende dag de gezelschap dat Cornelius heeft uitgestuurd om Petrus te halen, stilaan in de buurt komt, dan gaat Petrus rond middaguur bidden op dak. En ondertussen begint zijn maag door te knorren. En Petrus kreeg daar een visioen. Hè? U kent het wel. Tot 3 keer toe krijgt Petrus een neerdalend laken te zien met allerlei onreine dieren, waarop dat er een stem tot hem spreekt, slacht en eet. En telkens weigert Petrus, want hij heeft nog nooit iets onreins of onheiligs gegeten, zegt hij. En terwijl hij diep onder de indruk is en toch zoekt wat dat mag betekenen, staan die man van Cornelius daar ineens aan zijn voordeur te kloppen. En dan zegt de Heilige Geest nadrukkelijk dat hij zonder aarzelen met die man moet meegaan. En terwijl dat ze nog onderweg zijn, ja, valt Petrus in een shekel. Want eens dat ze bij Cornelius aangekomen zijn, zegt hij het volgende in vers 28. En hij zei tot hen, u weet hoe het een Jood ongeoorloofd is zich bij een vreemdeling te voegen om naar hem toe te gaan, maar mij heeft God getoond geen enkel mens onheilig of onrein te noemen. Ja, Jon had daar wel een andere gedachte over. Hè? Daarom, zegt hij in vers 29, ben ik zonder tegenspreken gekomen toen ik werd uitgenodigd. Ik vraag dan om welke reden u mij hebt uitgenodigd. Dus, mensen, wat zien we hier? In tegenstelling tot Jona die uit Joppe wegvlucht omdat hij niet naar de heiden wil gaan, is Joppe het vertrekpunt voor Petrus van naar de heiden te gaan. En Petrus doet zonder tegenspreken wat Jona uiteindelijk maar veel tegenzin had gedaan. Hè? Zie het contrast? En dan vertelt Cornelius dat verhaal van zijn visioen. Hè? De reden waarom dat hij Petrus uitgenodigd heeft, waarop dat Petrus het volgende zegt in vers 34. In waarheid merk ik dat er bij God geen aanziensdus persoons is, maar dat in ieder geval degene die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam is. Onnodig u te vertellen dat Jona daar wel heel anders over dacht dan Petrus. En ondertussen weten de mensen die mee zijn met Johannes' evangelie dat we geleerd hebben van Johannes, dat gerechtigheid werken, dat dat allereerst begint met... Nee, en Jezus geloofde zeker, hé? Maar dat vorige donderdag overdacht. Enfin, het is u vergeven. En wanneer Petrus aan Cornelius en zijn entourage dat evangelie begint te vertalen, dan hebben ze dan, evenals de Nineviten, ook maar 5 woorden nodig, hé, om te weten wat hen te doen staat. Petrus raakt nog nooit aan het einde van zijn preek, of hij ziet dat de Heilige Geest over die heidenen wordt uitgestort. Wonderlijk, hè? En dat kon alleen maar gebeuren, mensen, omdat Petrus in tegenstelling tot Jona oog gekregen heeft voor Gods zendingsgerichte hart. Petrus heeft begrepen dat Gods hart veel ruimer is dan dat hij voorheen dacht. En op die manier vervult Petrus eindelijk de roeping waartoe dat God zijn volk van bij het begin geroepen had, om licht te zijn voor de volkeren, zodat de zegen van Abraham tot de volkeren kan komen. En die zegen is, volgens Paulus in Galaten, hoofdstuk 3, de haal van de Heilige Geest, zeker, hè? Inderdaad. Nu, dat was ook een hele tour de force, hè, voor Petrus zo ver te krijgen om dat te doen. En dat wist de Heer Jezus al lang voordien. Hè. Weet je waar we meegaan naar Matthäus hoofdstuk 16? Matthäus 16, vers 13. Tot verband gewoon, hoor. Toen Jezus gekomen was in de streken van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen al dus, wie zeggen de mensen dat de mens zoon is? Zeiden sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tot hen, u echter, wie zegt u dat ik ben? En dan antwoordt Petrus. Simon Petrus nu antwoordde en zei, u bent Christus, de zoon van de levende God. Jezus nu antwoordde en zei tot hem, gelukkig ben jij, Simon Bar-Jona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Met mijn vader die in de hemel is. Petrus, zijn biologische vader, heet niet Jona, hè? Je heet Johannes. Dat kan je lezen in Johannes 1, vers 42. Maar hier in Matthäus 16, vers 17, noemt Jezus Simon eenmaal Simon, zoon van Jona. Ondertussen is het wel duidelijk, denk ik, waarom dat de Heer Jezus dat zegt. Waarom dat hij een zoon is van Jona. Zou je ook nog kunnen wijzen, mensen, op het verband tussen Jona en de Heer Jezus bij de storm op het meer? Nog zo'n belangrijke geschiedenis, hè? Het verhaal van Jona is nooit veraf, mensen, in de evangeliën. Zou je zelfs kunnen wijzen op Paulus' reis van Jeruzalem naar Rome, die zeereis in het boek De Handeling. Dat kent evenzeer het verhaal van Jona als achtergrond. En ook daar zien we dat God zo'n ruim hart heeft voor alle mensen. Mag de Heer ook ons hart verruimen, opdat ook wij in de voetsporen mogen treden van Petrus, de zoon van Jona. Amen.